Goedemorgen allemaal, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Smelik, emeritus predikant uit Amersfoort, voorgaat. Vanzelfsprekend ook een heel hartelijk welkom voor onze gasten, speciaal de gasten van de Alpha-cursus die vanmorgen aanwezig zijn. Fijn dat jullie er zijn. We hopen dat we een goede en een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Daarnaast ook een hartelijke groet aan hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Attie van der Wiel. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze dienst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Het is goed om te weten dat, als u het fijn vindt, er met en voor u persoonlijk gebeden kan worden. Een aantal gemeenteleden willen dat graag doen. Ze staan na afloop van de dienst aan die kant van de preekstoel, in de buurt van de piano. En uiteraard zijn daar ook de gasten van harte welkom. Organist is vanmorgen Simon Kaardijk. En ook het combo, nou dat heeft u al gezien en gehoord, zal vanmorgen de liederen begeleiden. De collecte is vandaag voor Stichting Evangelie en Moslim. Vanmorgen komen kinderbijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 1 bij elkaar. Voor het komende seizoen heeft de kerkenraad een aantal vacatures en er worden 3 ouderlingen, 2 diakenen en 2 jeugdassistenten gezocht. U kunt nog steeds namen opgeven voor deze vacatures. Hiervoor liggen achter in de kerk briefjes. En deze kunt u of in de blauwe doos achter in de kerk doen of in het postvak van de scriba. En heel gemakkelijk, u kunt de namen ook via een mailtje doorgeven aan de scriba. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst, een gecombineerde jeugddienst in het gebouw van de Christ-Gereformeerde Kerk. En dominee Van der Maal gaat daarin voor. Wij zingen nu lied 120 uit de eigen bundel. En na votum en groet zingen we psalm 98 vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. U ziet dat het deze zondag in de traditie van de christelijke kerk genoemd wordt zondag quasi-modo geniti. Dat is genoemd naar 1 Petrus 2, verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Wij bidden nu ons drempelgebed. Goede God, wij als gemeente hier vormen een deeltje van uw wereldwijd huisgezin. Op de drempel van dit door uw geest gebouwde huis bidden wij u. Schenk ons uw nabijheid. Gun ons uw liefdevol gezelschap. Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw geest, dat wij u voluit kunnen liefhebben en uw naam alle eer aandoen. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw bewijst tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de heerser over de koningen der aarde. Bidden ons Kyrie gebed. En ik wil u vragen om het Kyrie eleison met ons mee te bidden, met mij mee te bidden, na de drie gebedsintenties. En dat Kyrie eleison komt ook op de beamer. Het is uit de eigen bundel. Laten wij God aanroepen voor de nood van deze wereld, want zijn ontferming is zeer groot. Luister, God, boven ons. God om ons heen, God in ons. Liefde boven mate. Luister toch, hulpgeroep allerwegen. Mensen in nood, kreunende schepping. Een vrouw in barensweeën. Een zucht van verlangen. Een schreeuw om ontferming, opstijgend overal op aarde. Ook uw gemeente hier roept tot u de barmhartige. Zo bidden wij u. Hoor toch het hulpgeroep van uw mensen. Zie toch wat hun wordt aangedaan. Merk op hoe wij gevangen zijn in onze angsten, onze pijn. Kom God en troost onze ziel. Sta ons in het duister bij en maak ons vrij. Vergeef, o God, wat wij u hebben aangedaan, waarin wij anderen hebben gekwetst, waarin wij onszelf tekort hebben gedaan, alles wat mens onwaardig was. Wees ons genadig. Zo bidden wij. Van ontferming, die bij ons wil wonen in schemerlicht en verwarring, kom met uw licht en uw leiding dicht bij ons. Kom beschermen bij hen die door diepe dalen gaan. Kom troosten bij hen die missen wie hun zo lief was. Kom ondersteunend bij wie door een man of vrouw verlaten werden. Kom bemoedigend bij wie zich zorgen maken over hun kinderen. Kom vol aandacht bij wie zonder vader of moeder en zonder kinderen leven. Kom sterkend bij zieken en mensen met een handicap. Kom dragend bij hen voor wie de laatste levensfase zo zwaar is. Kom vol erbarmen bij alle in moeite en spanning, onzekerheid en gebrokenheid. Zend een hand die streelt, een stem die troost, een woord dat geneest. Zend de geest van Jezus in ons midden, zodat wij iets uitstralen van uw grote liefde in hem verschenen. Zo bidden wij u. De kracht die in ons werk bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan u komt de eer toe, in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle generaties, door de eeuwen heen. Amen. We zingen ons Gloria lied, als het kan, staande, gezang 109, vers 1 en 6. Oproep van het evangelie uit 1 Petrus 2. Ontdoe u van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch geproefd hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem de levende steen, door de mensen afgekeurd, maar door God uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende steen gebruiken voor de bouw van het huis van de geest. Vorm een heilig priesterschap voor het opdragen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. We zingen nu twee liederen met begeleiding van het combo uit de eigen bundel. Lied 34 en lied 104. We gaan nu over tot de dienst van de Heilige Schrift. Laten wij God eerst vragen om zijn zegen en de verlichting van zijn geest. Heere God, lieve Vader, dank u dat u ons tot uw kinderen, uw volk hebt gemaakt. Zonder u zouden wij in de duisternis ronddwalen, maar u riep ons om in het licht te komen. Uw woord is een licht voor onze ogen, een lamp voor onze voeten, zodat we ondanks alle vragen en zorgen toch de weg door het leven vinden en dankzij u ons levensdoel bereiken. Op dat licht van u willen we ons vanmorgen opnieuw oriënteren. Wil ons helpen om die lamp van uw woord zo te hanteren dat we uitzicht krijgen op ons leven van nu en op de toekomst die ons wacht. Of we nu ons leven lang al bij u horen of pas tot geloof zijn gekomen, we willen als baby's zijn die gretig pure melk drinken bij hun moeder. Uw woorden willen wij indrinken en daaruit kracht en levenslust, zin en uitzicht putten. Doe ons allen erdoor groeien in geloof en hoop en vooral liefde. Dan zijn we nu al behouden mensen, voor het leven bestemd. Heer, werk bij ons allen, ook bij de kinderen. Werk aan dat behoud. Help ons om ook zelf met u mee te werken. Ook in deze dienst, bij alles wat we doen. Bij muziek maken en zingen, spreken en vertellen, bidden en luisteren. Spreek, Heer, tot ons allen, ook tot hen die meeluisteren. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Neldraal zal eerst een vertelling voor de kinderen doen en die gaan daarna naar de kinderbijbelgroepen.
Nou, ik heb al één jongetje. Je mag op de stoelen gaan zitten. Als er plek is op de stoelen mag je hier vooraan komen zitten. En anders ga je op de grond voor de stoelen zitten. Kom ook. Wou je daar blijven zitten? Ja, dan kan je hier zitten. Zo past het allemaal, hè? Ik heb voor jullie een plaatje meegenomen. En tegenwoordig is dat heel handig, want dan kan iedereen het zien. Mag je op de schermen kijken daar, bovenaan? Als de kinderen op de grond het niet goed kunnen zien, mogen die ook wel even gaan staan aan die kant of aan die kant. En wie kan mij dan vertellen wat hij op dat plaatje ziet? Wat zie je op dat plaatje, Maaike?
Een mevrouw.
Wat voor mevrouw zie jij?
Het lijkt wel een beetje op Maria.
Ja, Maria. En is dat een jonge mevrouw of een oude mevrouw?
Jonge.
Een jonge mevrouw. Maaike ziet een jonge mevrouw op het plaatje. Ja. Hoe, even kijken. Kun je ook een beetje vertellen? Jij ziet denk ik dat die mevrouw achteruit kijkt, of niet? Of een beetje opzij, hè? Zien jullie die mevrouw ook, die een beetje achterom kijkt? Of ziet iemand iets anders op het plaatje? Zal ik zeggen, het is een beetje een verrassingsplaatje. Wie ziet iets anders? Wie ziet helemaal geen jonge mevrouw die achterom kijkt? Wat zie jij dan?
Ik zie alleen maar zwart bij haar hoofd.
Zwart bij haar hoofd. Zie jij een oude mevrouw? Ja. Ja. eigenlijk zijn er op dit plaatje twee mevrouwen. Huh? Twee mevrouwen? Als je goed kijkt, zie je een mevrouw die achterom kijkt. Die mevrouw ziet Maaike. Zie je dat kleine zwarte streepje opzij? Dat is zo zeg maar haar wimper. En dan is dat, dat kleine bultje opzij, dat is dan haar neus en dan kijkt ze achterom. Maar er zijn ook mensen die zien een oude mevrouw. Dan is zeg maar, ik heb het plaatje ook nog meegenomen voor jullie los hoor. Kan ik het misschien beter vertellen? Hier heb ik hem ook nog voor jullie speciaal. Oeps. Deze is dan de neus van de mevrouw. Dat is een oude mevrouw. En die zwarte streep hier is haar mond. Ja, oh ja, zegt iemand ineens. Nu zie ik het. Moet je heel poos kijken. En ineens zie je het dan. Een soort verrassingsplaatje. Dat is dit plaatje. Jullie mogen deze straks nog wel even mee naar boven nemen. Dan kun je het misschien ook nog een keertje gaan kijken. Ja? Mag die wel weg. Zo'n verrassingsplaatje. Ik denk dat de grote mensen het ook ineens zagen. Hè? Zo'n verrassingsplaatje bestaat ook een beetje in de Bijbel. Wel een beetje op een andere manier, maar ik zal proberen het te vertellen. Ik snap er niks van. Hoe kan het toch dat dat gebeurd is? Twee mannen zijn op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Dat is ongeveer 2 uur lopen. Dus dat is een hele poos. En ze zijn druk met elkaar aan het praten. Je begrijpt misschien wel waarover. Want er is zoveel gebeurd de afgelopen dagen. Ze hebben het over wat er gebeurd is met de Heer Jezus. Dat hadden ze toch nooit gedacht, hè? Bij hen komt nog een man lopen en die zegt: waar hebben jullie het toch zo druk over? Wat hebben jullie zoveel te bepraten? De mannen kijken hem verbaasd aan. Een van de twee, het Kleopas, die zegt: weet u dat dan niet? Bent u de enige die niet weet wat er in Jeruzalem gebeurd is de afgelopen dagen? Wat dan? Zegt de man. Och, meneer, Jezus is een grote profeet, een belangrijke profeet. En die was zo knap en bijzonder in het vertellen van verhalen en in het doen van wonderen. En wij dachten echt dat hij de bevrijder was van Israël, dat hij de Messias was. Maar wat er nu toch allemaal gebeurd is, de hoge priesters hebben hem laten kruisigen en nu is hij gestorven. En dat is nu al 3 dagen geleden. We begrijpen het niet. En vanmorgen was er nog zoiets vreemds. Er waren vrouwen bij het graf van Jezus geweest en toen vonden ze hem niet. En toen zeiden ze dat ze een engel hebben gezien en dat die engel heeft gezegd dat Jezus leeft. We snappen er niks van. Kleopas schudt zijn hoofd. Maar de man die bij hen is komen lopen, die schudt ook zijn hoofd en hij zegt: wat begrijpen jullie toch weinig? Heel veel profeten, ook al van lang geleden, die hebben toch al verteld dat dit zou gaan gebeuren. Dat Jezus van Nazareth zou gaan sterven en dat hij na 3 dagen weer op zou staan. En dan begint de man nog veel meer te vertellen. En hij begint bij Mozes. En daarna vertelt hij nog van veel meer andere mensen in de Bijbel. Die dit allemaal al hebben gezegd. Dat dit zou gaan gebeuren. Dat het moest. Dat de Heere God het zo wou. En al pratende zijn ze al in Emmaus aangekomen. Zoveel heeft die man verteld over de Bijbel. En ze zijn bij het huis van de mannen aangekomen. En de man die bij hun was komen lopen, die doet net alsof hij door wil lopen. Maar zij zeggen: och, komt u toch bij ons, het wordt al bijna donker. Kom met ons mee eten en dan blijft u bij ons overnachten. Dat is goed, zegt de man. En hij gaat met hen mee naar binnen. En als ze aan tafel zitten, pakt de man het brood en hij breekt het. En hij zegent het en hij geeft het aan hun. Oh ja, Wat komt hun dat bekend voor? Ineens zien ze het. Dat is geen gewone man die tegenover hen zit. Dat is de Heer Jezus. Dat is dat verrassingsplaatje. Ineens zien ze het. Maar voordat ze iets kunnen zeggen, is Jezus ook alweer weg. En ze kijken elkaar aan. Zegt Cleopas, dat we dat niet eerder hebben gezien. We hadden het al moeten weten toen hij zoveel aan ons vertelde onderweg over de Bijbel. Toen hadden we al kunnen weten dat het Jezus was. En ze zegt, kom, we moeten vlug terug naar Jeruzalem. We moeten het aan de andere leerlingen vertellen. En ze gaan gauw weer op weg terug naar Jeruzalem. En daar komen ze bij de andere leerlingen. Die vinden ze allemaal bij elkaar in één huis. En de leerlingen zijn ook al helemaal... Die zeggen, weten jullie wat er gebeurd is? Petrus heeft Jezus gezien. Ja, zegt Cleopas, maar wij ook. Wij waren op weg naar Emmaus en hij is met ons meegelopen en hij heeft bij ons aan tafel gezeten. Wij hebben hem ook gezien. Nou, je begrijpt wel dat dat een hele blije dag voor de discipelen was, hè? Alweer twee mensen die Jezus hadden gezien. Nu weten ze het wel zeker. Hij leeft. Jullie gaan daarover verder werken boven, zometeen. Dus de kinderbijbelgroepen 1 en 2 mogen naar boven gaan. Ja.
Dan wordt er nu uit de Bijbel gelezen. Er zijn drie schriftlezingen. De eerste is de profetenlezing, Jesaja 25, vers 6 tot 9. De tweede lezing is uit de brieven van de apostelen, 1 Korintiërs 15, vers 35 tot 43. En uit het evangelie lezen we Matteüs 22, vers 23 tot 33, dat is ook de tekst voor de verkondiging. Na deze lezingen zingen wij uit Zingende Gezegend 281, de versen 1, 2, 4 en 5.
Het feestmaal op de Sion. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas, dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood niet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop, hij zou ons redden. Hij is de Heer, hij was onze hoop. Juich en wees blij, hij heeft ons gered. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën, die beweerden dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag. Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen, omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos, en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de 7e toe. Het laatst van alles stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan zijn bij de opstanding? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord, u dwaalt, blijkbaar kent u de schriften niet, en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet, en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht.
Dit is lied 2, de melodie van 281 en de bedoeling is 290, hè? Daarom klopt het ook niet. Ik wil het nog een keer vanaf het begin doen. De melodie is bekend van gezang 290. Gelooft u in een voortbestaan na de dood? Hoe ziet het hiernamaals eruit? Zulke vragen werden een tijdje geleden gesteld aan Nederlanders tussen de 15 en 40 jaar in een enquête van het ICON naar de kijk op het leven na de dood. En het resultaat, moet ik zeggen, was nogal verrassend. Een meerderheid van 54% van de autochtone Nederlanders zei te geloven dat er een leven na de dood is. 54%. Bij de allochtone Nederlanders lag het percentage nog hoger. Uiteraard werden op de gestelde vragen heel verschillende antwoorden gegeven. Sommigen spreken over een voortzetting van het leven in de hemel, of vagevuur, of paradijs. Anderen denken dat een mens na de dood terugkeert in de natuur en zo tot nieuw leven komt. Er zijn ook heel wat, zelfs onder christenen, 40%, die in reïncarnatie geloven. Je komt telkens opnieuw in een ander leven terug. Nou, ik denk dat onze denkbeelden meestal nogal ver afstaan van veel van de ondervraagde Nederlanders. Maar je kunt zeggen, het positieve is dat er weer ruimte is voor een geloof aan een leven na de dood. Veel meer dan de afgelopen tientallen jaren het geval is geweest. Men is gevoeliger geworden voor wat niet te beredeneren en niet te bewijzen valt. Tegelijk moet je ook constateren, Ook wanneer men gelooft dat er zoiets als een leven na de dood is, verstaat de een daar iets heel anders onder dan de ander. Ja, en wie maakt uit wie er gelijk heeft? Wie kan op dit punt iets bewijzen? Er is immers nog nooit iemand uit de dood teruggekeerd om het ons te vertellen. Dus blijft alles wat mensen erover denken en zeggen een hoogst persoonlijke visie waarover je eindeloos kunt twisten. Verwarrend. De meeste mensen, zelfs in het geseculariseerde Westen, hebben een vermoeden van een leven na de dood. Maar het lijkt wel alsof er een dikke sluier over ligt. Een ondoordringbare bedekking waardoor alles wat mensen denken en zeggen louter speculatie wordt. Of fantasie. Maakt ons dat nu niet des te meer verlangend om te horen wat onze Heer Jezus erover zegt? Hij is immers de mens die één met God de Vader is. Hij kan voor ons vast wel een tipje van de sluier oplichten. Nou, over deze actuele vragen gaat het in het evangeliegedeelte van vanmorgen. Ze vormden ook in Jezus' dagen al een heet hangijzer waarover door de rabbijnen driftig werd getwist. Farizeeërs en schriftgeleerden die vasthielden aan de eeuwenoude traditie geloofden wel aan een leven na de dood. Maar de Sadduceeërse theologen die heel kritisch tegenover de traditie stonden en alles heel verstandelijk beredeneerden, verwierpen de gedachte aan een opstanding. Onzin. Onmogelijk. Nou, daarover lagen de twee voornaamste theologische stromingen dus stevig met elkaar in de clinch. En de Farizeese rabbi Gamaliel II, die in de tijd van het Nieuwe Testament leefde, werd de vraag gesteld waaruit de bewijzen viel dat de heilige, geprezen zij zijn naam, de doden weer levend maakt. Hij antwoordde, uit de Tora, de profeten en de geschriften. Maar zij namen het niet van hem aan. Ja, goed beschouwd is dat laatste niet verwonderlijk. Er valt niet veel te bewijzen. Niet uit de Joodse heilige schrift in het algemeen, want daarin wordt slechts een heel enkele keer over zoiets als een leven na de dood gesproken en dan nog erg vaag. En wel helemaal niet uit de Torah, want daarin lees je er niets over. En juist die Torah was voor de Farizeeën het enige dat gezag had. Wat daarna en daarnaast was overgeleverd, erkenden ze niet als door God geopenbaarde schrift. Nou, dat is de achtergrond van de vraag die de Sadduceeën hier aan Jezus stellen. Ze leggen Jezus het denkbeeldige geval voor van een vrouw die met 7 broers getrouwd is geweest, wettig, in overeenstemming met de wet op het leveraatshuwelijk uit Deuteronomium 25. En wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Dat is natuurlijk een vraag waarmee ze willen laten zien hoe absurd het geloof aan de opstanding is. Toch is hun vraag, denk ik, niet helemaal uit de lucht gegrepen. Misschien hebben ze in hun achterhoofd wat in een van de Joodse geschriften staat, het tweede boek van de Maccabeeën. Daar wordt verteld van de marteldood van 7 broers, die allemaal tegenover koning Antiochus getuigen van hun geloof in een leven na de dood. U, ontaarde booswicht, ontneemt ons nu wel het leven, maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken tot een eeuwig leven. 7 broers, allemaal dood. Maar het zou kunnen zijn dat ze denken aan een ander Joodse schrift. Ook een van wat wij de apocryfe boeken noemen, Tobit. Het verhaal bevat een vertelling over Sara, de vrouw met wie Tobits zoon Tobias trouwt. Haar waren achtereenvolgens 7 mannen ten huwelijk gegeven. Maar alle 7 werden ze telkens in de huwelijksnacht door boze demonen gedood. Nou ja, zoiets blijkt uit de Joodse traditie dus te kunnen gebeuren, nietwaar? Nu, Rabbi Jezus, wat is uw kijk hierop? Ja, het lijkt een flauwe of zelfs een gemene vraag, maar zit er toch niet een reëel probleem achter? Ik weet zeker dat wij ook best wel met zulke vragen zitten. Vragen als: zullen we elkaar na de opstanding herkennen? Hoe gaat dat dan wanneer iemand meer dan 1 keer getrouwd is geweest? Zullen we geliefden die er niet bij zijn dan niet vreselijk pijnlijk missen? Als al die miljarden gestorven mensen opstaan, wordt het dan niet veel te vol op aarde? Ga zo maar door. Wat rare verwikkelingen moet dat allemaal geven? Is de opstanding van de doden eigenlijk niet een onmogelijk iets? Al zulk gevraag kan je wel nieuwsgierig maken naar het antwoord van de Heer. Hij gaat in ieder geval heel serieus op de kwestie die de Sadduceeën hem voorleggen in. Maar hij vertelt ze meteen wel dat ze met al hun geleerdheid er toch niets van begrijpen. U dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Oei, dat is wel een schop tegen de benen. Schriftgeleerden krijgen te horen dat ze de schrift niet kennen. Hoe kan dat? Zou het niet juist zijn doordat ze louter rationeel denken en redeneren? Dat is tot op de dag van vandaag de reden waarom massa's mensen niet kunnen geloven dat er zoiets als een opstaan uit de doden is. Maar is dat denken niet erg kortzichtig? Is alleen maar dat mogelijk dat wij met onze hersens kunnen bevatten, waar wij ons een voorstelling van kunnen maken? Wat doen we dan tekort aan de scheppingskracht van God? Die gaat toch oneindig ver al ons begrijpen, al ons voorstellingsvermogen te boven. Begrijp me goed, op zich is er niks mis mee met goed nadenken en verstandelijk redeneren. En zulke vragen als: zal ik mijn geliefde weerzien? Wordt het niet te vol? Dat mag je ook best stellen. Als we ons tegelijk maar wel realiseren dat we over de opstanding enkel kunnen denken en praten met begrippen uit onze ervaringswereld van nu. Dat geeft niet. Maar als we maar bedenken dat wij met onze denkcategorieën van nu nooit vat zullen kunnen krijgen op het leven in de toekomende eeuw. Dat Dat betekent niet dat het leven na een opstanding een bestaan is dat niets met het bestaan van nu te maken heeft. Het gaat wel degelijk om ons mensenleven. Wij zijn het die opstaan. Wij als de persoon die we nu zijn. Met ons verleden. Met onze eigen geschiedenis. Jezus zei zelf, u zult Abraham, Isaac en Jacob zien in het koninkrijk van God en al de profeten. Abraham, de vader van alle gelovigen, is en blijft ook in de opstanding Abraham. Dus moet er iets zijn van wat wij in onze stuntelige termen van nu herkenning noemen. Een weerzien zonder einde, noemt gezang 218 het. En er is dus niks mis mee wanneer uit het iconderzoek blijkt dat zo'n 38 van de ondervraagden en van de christenen 43% verwacht na de dood familie en dierbaren te zullen terugzien. Maar dat opstandingsleven zal tegelijk van een andere orde zijn. Huwelijk en seksualiteit zullen bijvoorbeeld, en ik formuleer het expres heel voorzichtig, niet meer zo functioneren als nu. Dat zegt de Heer hier tot de vraagstellers. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar, en dan komt er iets dat ook een correctie is op het denken van de Sadduceeën, want die geloofden evenmin aan het bestaan van engelen. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Daarmee doelt Jezus op een bestaanswijze die wij als mensen van nu niet kennen. Engelen sterven niet en behoeven zich dus ook niet te vermenigvuldigen. Zo zal in de opstanding ook het menselijk bestaan niet bepaald worden door getrouwd zijn en nageslacht, maar enkel door het een nieuwe schepping zijn. Maar als het geloof in de opstanding ons denkvermogen en ons voorstellingsvermogen totaal te boven gaat, waar berust het dan op? Nou, laten we goed luisteren naar wat de Heer Jezus daarover zegt. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Er staat in de Torah dus kennelijk toch iets over. Hij zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Meen niet. Maar Jezus zegt daarbij, hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus Jezus beroept zich op de schriften en heel opmerkelijk speciaal op de Torah, waar helemaal niets over het dat van de opstanding gesproken wordt en helemaal niet over het hoe. Maar heel die Torah gaat over die God die de God van het leven is. Hij is geen God van doden, van mensen die dood zijn of doodgaan en daarmee uit. Wat een waardeloos gezelschap zou dat voor hem zijn. Wat een onmachtige God zou hij dan wezen. Nee, hij is een God van levenden. Van voor het leven geschapen en bestemde mensen. Ik vind dat een geweldige uitspraak. Daarmee ontkent Jezus het sterven niet. Hij zegt niet, Abraham en die aartsvaders, die zijn niet dood. Hij heeft het over de opstanding van de doden. Van mensen die echt gestorven zijn. Maar ook wanneer ze dood zijn en ergens begraven liggen, is daarmee nog niet alles gezegd. Want voor God leven zij alle. Zoals er bij Lucas staat. Want voor God leven zij alle. En wat dat inhoudt, ja, dat gaat mijn begrip ten eenenmale te boven. Maar die paar woorden zeggen genoeg. Meer behoef ik nu niet te weten. De levende God zelf staat ervoor garant dat wij zullen leven. Jezus is er zelf het ultieme voorbeeld van geworden. Want ook hij is gestorven. Echt gestorven. Werd in een graf gelegd. Maar hij stond op uit de doden. Van tussen de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Abraham, Isaac, Jacob, David, vul maar namen in. Dus, lieve mensen, laten we daar dus op houden. Een nieuwe bestaanswijze die we nu nog niet kunnen kennen. Mogen we ons daarvan proberen een voorstelling te maken? Ja, waarom niet? Het gaat immers om onze eigen persoonlijke en onze gezamenlijke toekomst. En dat herschapen bestaan zal toch ook heel erg menselijk zijn. Dus ik zou willen zeggen, nou, laten we er maar rustig op los fantaseren als we daar behoefte toe voelen. Iemand als Luther deed dat ook, nog vlak voor zijn dood, toen hij zijn hondje om een stukje vlees zag bedelen. God zal daar nieuwe hondjes scheppen. En we zullen er vliegen als een vogeltje en duiken in de diepste zeeën en de schoonste parels naar boven halen. En van de grote theoloog Karl Barth wordt verteld dat hij van plan was om hierboven regelrecht naar Mozart toe te gaan. En in gezang 265, daar zullen we zo uit zingen, wordt door de dichter Willem Barnard in 21 coupletten de toekomst zo heerlijk concreet voorgesteld. Als één groot zangfestival waarop Simeon, Mirjam, Hanna, Ambrosius, Johannes en Gregorius samen het grote Te Deum zingen. En Luther zingt er als een zwaan. En Bach, de grote Bach, die mag de maat der engelen slaan, de lieve lange dag. Maar op het podium staan ook de negers met hun loftrompet, de joden met hun ster. Je ziet het gewoon voor je. Geweldig moet dat worden. Kunnen wij ons een voorstelling maken die klopt op de werkelijkheid die komt? Dat zeker niet. Het zal tenslotte toch ook weer zo anders zijn dan wij dachten en verwachten. En als straks blijkt dat onze voorstellingen niet kloppen, is dat heus niet erg. Want dan heeft onze lieve Heer nog iets mooiers bedacht. Tenslotte gaat het erom dat we thuis komen bij de Vader. En hoe dat vaderhuis er dan uitziet, is niet het belangrijkste. Het gaat om het bij hem zijn. Daarom wil ik nog even terugkomen op die tv-uitzending van het Icon over dit onderwerp. Op iets wat mij erg trof. De presentatie van de enquête eindigde met een korte sketch van de cabaretgroep De Bloeiende Maagden. De Hemelpoort. Het is cabaret dus, maar heel serieus. Een van de groep is een soort poortwachter met een laptop voor zich waar alles van de gestorven mensen in opgeslagen ligt. De een na de ander komt zich aan de hemelpoort melden. Wat kan ik voor u doen? Waar ga ik naartoe? U gaat helemaal nergens naartoe. U bent gewoon dood, klaar, over. Heb ik nog een keuze? Dat gaat niet, meneer. U gelooft er niet in. Ik heb hier een uitspraak van u van gisteren. We zijn louter voer voor de wormen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat wordt het dus. Volgende. Waar gelooft u in? Ja, ik weet niet precies wat er is, maar er is wel iets. Nou, dan gaat u daar naartoe. Waar naartoe? Dat weten we niet precies, maar er is wel iets. Volgende. U had gewoon een retourtje. Wilt u misschien een 5-retourkaart, dan heeft u de volgende keer niet meer in de rij te staan. Dat slaat natuurlijk op reïncarnatiegeloof. Op dat moment gaat het mobieltje van de poortwachter. Ja, Michael. Nee, er is vandaag weer niemand met een enkele reis naar de Vader. Iedereen blijkt dat figuurlijk te nemen. Dat is raak. Het is bij mij blijven haken. Ik heb er nog veel aan moeten denken. Waar gaat het de mensen, waar gaat het ons om als wij geloven aan het leven na de dood? Wanneer we het evangelie geloven, gaat het maar om dat ene: terugkeer naar God de Vader. Zoals Jezus het na zijn opstanding tegen Maria van Magdala zei: ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Hereniging met God. God alles in allen. Onvoorstelbaar. Dat kan geen menselijke pen beschrijven. Ja, lieve gemeente, de grote zomer waarvan wij zingen is niet te vergelijken met de zomers die wij hier en nu beleven, hoe heerlijk en stralend die soms ook mogen zijn. Wij blijven vol verwachting zingen van die laatste grote zomer, wanneer God zelf op aarde zal komen met groene eeuwigheid en alles stralende en puur zal worden. Beeldende taal. Zo. Met die beelden, met die metaforen, mogen we de Bijbel naspreken. En in geloof fantaseren. En zingen van fantastische dingen. Zullen we dat nu doen? Gezang 265 in wisselzang. De aangegeven versen, niet allemaal.
Ik mag met jullie voorbeden gaan doen. En daarvoor heb ik een paar dingen doorgekregen. Als eerst een hele blijde mededeling. En ik zie de opa al grijnzen. Bij Walter en Elsbeth Voorwerk is een zoon geboren in Jordanië. En heet Jael. En de tante die is vast ook wel heel erg blij. Geweldig. Het is goed geraakt afgelopen donderdag. En nou, het is altijd mooi om zoiets te horen. Verder bidden we regelmatig voor mensen die werkeloos zijn. En dat zullen we ook zeker blijven doen. En we zijn natuurlijk met elkaar ook heel erg blij met mensen die werk vinden. En dat gebeurt ook regelmatig. En daar willen we vandaag ook zeker voor danken. En morgen wordt Hanneke Posma geopereerd. We hebben al een aantal keer voor haar gebeden. Morgen krijgt ze een operatie en ja, daar zie je tegenop. En we zullen voor haar bidden en voor degene die heel dicht met haar betrokken zijn. Ze ligt in het Catharina ziekenhuis en kaartjes zijn natuurlijk zeker welkom. Ten slotte wilde ik toch ook wel graag het clubwerk nog even noemen. Er zijn de laatste tijden, en er komt ook nog wat aan, aparte jongens- en meidenavonden georganiseerd. Nou herinner ik me nog van vroeger dat we altijd een jongens- en een meiden-JV hadden. Dus we waren het hele jaar gescheiden. Dat is gelukkig niet meer. Maar één avond per jaar gebeurt dat wel. En dat is nodig. Om gewoon als meiden onder elkaar nou eens te praten van nou, wat betekent het in deze wereld om op te groeien als vrouw zoals God het bedoeld heeft. En niet als saai gebeuren van je mag helemaal niks. Maar nee, als een geweldig cadeautje. En wat betekent het als man onder elkaar, het om als man op te groeien in deze wereld. En een echte vent te zijn. En een van die avonden is ook komende vrijdag. En daar wil ik graag voor bidden. Zullen we samen bidden? Lieve trouwe Vader, wat is het geweldig om te weten dat U de God van het leven bent. En dat U nergens zo een hekel aan hebt als dood en alles wat ermee samenhangt. Dank U wel, Vader, dat we zo naar U toe mogen komen. Dat we zo over U mogen dromen. Zo onze fantasieën mogen laten gaan. En zo naar U mogen verlangen. En dank U wel dat U als een van tekenen van het leven ook de geboorte van Jael laat zien. Geweldig, Vader, dat zulke dingen steeds weer gebeuren. En dat het zoiets bijzonders is om daarvan te genieten. Zoiets kleins en puurs. En dank U wel, Vader, dat U ons ook bemoedigt steeds weer met berichten van mensen die werk vinden. En die daar gewoon super blij om zijn. En gezinnen die dan op dat moment ook een zucht van verlichting schaken. Dank U wel, Vader, dat U dat geeft en dat U dat voorziet. En wilt U zo ook die hoop blijven geven voor mensen die nog geen werk hebben en die zoeken. En die het af en toe helemaal niet meer zien zitten. Wilt U ook aan hen laten zien dat U een God van hoop bent en dat U niet loslaat. Vader, en zo willen we bidden voor Hanneke Posma. Het is zo lastig om te leven met een lijf dat niet wil. En wat kun je daar opstandig van zijn? Wat kun je daar verdrietig van worden en moedeloos? En mensen die dan om je heen staan en ja, die gewoon ook niet meer weten wat ze moeten doen. Vader, wilt U met haar zijn? Dank U wel dat U haar vasthoudt. Dank U wel dat U haar niet loslaat. Hoe we dat ook denken en hoe we dat ook voelen. U bent erbij. En ook daarin wilt u op de een of andere manier laten zien dat u God van leven bent. Vader, wilt u ons helpen om ons daar weer steeds naar uit te strekken en om ons daarop te richten. En dank u wel dat we dat ook mogen doen met de jongens en de meidenavond, die in allerlei clubs of gehouden zijn of nog gehouden worden. Dat we vol verwachting mogen gaan uitkijken van wat voor geweldige, mooie mannen en vrouwen u hier gemaakt heeft. En dat u zo geweldig trots op ons bent. En dat u dat in de eerste plaats wil benadrukken. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader, dat we zo bij u mogen komen. En dat we zo ook ons verlangen mogen uitspreken. Dat we soms zo verschrikkelijk naar u kunnen verlangen. En kunnen verlangen om eindelijk bij u thuis te zijn. En voor de een is dat heel dichtbij. En de ander die denkt misschien op het moment van, nog even niet. Maar Heer, ja, we weten dat het goed is bij u. En daar willen we u voor danken. En zo willen we ook deze week ingaan. Dank u wel dat u met ons meegaat. Dank u wel dat u de opgestane Heer bent, Heere Jezus. En dat we in uw naam mogen bidden. Amen.
Er zijn nu wat liederen met combo, dacht ik. Lied 42 en lied 190. Daarna is de collecte die bestemd is voor de Stichting Evangelie en Moslims. Onze slotzang is gezang 288, de versen 1, 2, 4 en 8. Een wisselzang, ik zal het er nu even bij zetten, want anders dan mislukt het. Vers 1 en vers 8 alle, vers 2 de vrouwen en vers 4 de mannen. Ontvangt en beaamt in geloof de liefdesverklaring van God en gaat dan in vrede, vreugde en vertrouwen uw weg door het leven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God die onze Vader is en de zegenende gemeenschap van zijn geest met u allen. Amen.